Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nieuw Petersen. Samen met Broes Stol en een speciale gast.
Goed geprofiteerd van fouten van AZ. Daar verdient Heracles echt alle complimenten voor. Zeker met Erwin van der Looy.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van donderdag 4 april 2024. Vandaag staan we stil bij de nieuwe directeur van AZ, Marijn Zeeman. De terugkeer van MOB bij FC Utrecht. En jawel, we gaan het weer over Ajax hebben, want die moeten gewoon vanavond voetballen. Dat doe ik met mijn grote vrienden. Het lijkt alsof we 8 jaar terug in de tijd gaan. Ja. Broes Stol en Jean-Paul Rizon.
Dit is gek.
Hallo,
man.
Daar zijn we weer.
Ja. Nou, jeetje, Mina. Maar we hebben nooit met z'n drieën gezeten, denk ik.
Nee. Dat
oprecht denk ik misschien 8 jaar geleden.
Ja, zeker. Er zijn weinig mensen die voor jou bij FC Afkikken waren.
Paulus.
Dus Jean-Paul, een van...
Ik heb alle panden in Amsterdam ook wel gezien inmiddels. Ja.
Studio 7 zijn we inmiddels bij aanbeland.
Ja, zeker. Goed dat je er bent, Paulus. Jij ook, Broes. Laten we gelijk even beginnen met het voetbal van gisteravond. Jij zat bij Utrecht, denk ik.
Ja,
daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst moeten we het over een krankzinnige wedstrijd hebben in Almelo. Heracles tegen AZ. Wat dacht jij, Broes?
Nou, ik dacht dat dit de gekste wedstrijd was van de avond, zeg maar. Dat was het misschien ook wel. Maar sowieso de hele Eredivisieavond sloeg echt helemaal nergens op qua doelpunten. En,
nee.
dat in positieve zin. Want
17 doelpunten in 3 wedstrijden.
Ja, je hebt je gewoon weer heel de avond bizar kunnen vermaken. Maar ik denk inderdaad dat hier begon het mee.
Ja.
Was wel echt heel raar.
Ja, die uitslag is wel gewoon het gekste natuurlijk van allemaal. Want die andere, dat kan allemaal in zekere zin. Maar dat Heracles met 5-0 van dit AZ ging winnen. AZ wat natuurlijk best wel zijn zaken redelijk op de rit heeft met Maarten Martens. En dan ga je er zo af. Ik zat die eerste helft te kijken. Ik dacht, wat gebeurt hier? Schitterende goal van de Keersmaker. Mm-hmm.
Echt lekker. Ja, maar daarvoor was eigenlijk helemaal niks aan de hand. AZ was gewoon dominant. Mm. Niet, ja, één klein kansje van Pavlidis natuurlijk. Maar na die 1-0, oké. Maar het was vooral aan het einde van die eerste helft dat complete kortsluiting bij gewoon 5 of 6 mensen. Ja.
Het was ook, voor mijn gevoel was het een beetje dat AZ het ook op cruciale momenten een soort liet lopen. Want het was natuurlijk heel snel na die, je kreeg heel snel die pingels.
Ja.
En kijk, die van de Keersmaak kan je niet zoveel aan doen. Ik denk wel dat Klaas misschien moet glijden bij die iets te harde paas van Pavlidis. Dat hij dan nog het duel aan kan gaan.
Dat was de aanleiding bij de 2-0, toch?
Bij die van de Keersmaker, ja, volgens mij.
Dat is de 1-0.
Oh, ja, bij de 1-0. Ja, klopt, ja.
En daarna heb je die pingels die natuurlijk redelijk snel achter elkaar vallen. Waarbij AZ, ja, ik denk dat die tweede van Belic probeert volgens mij gewoon voorlangs te glijden. Alleen hij neemt net even mee.
Hij gaat wel zo fanatiek erin.
Ja, en dat weet je op zich wel van hem natuurlijk. Maar dat zijn echt die momenten dat je of je kan je herpakken, of je geeft het echt helemaal weg, zeg maar. Dat gebeurt eigenlijk ook natuurlijk gelijk, of best wel snel na rust. Ja. Dat AZ het initiatief gewoon weggeeft. En dat zijn wel belangrijke momenten in een wedstrijd, denk ik.
Niet snel gezien dat een coach in de rust... Nou, hij wisselt 2 keer, maar voor mij het gevoel had hij... als hij al zijn wisselmomenten had kunnen gebruiken, toch?
Ja, het was echt totale off-day, denk ik. En dat zie je op het laatst ook weer, dat ze dan... Ja, het maakt eigenlijk niks meer uit, maar toch, het staat wel heel lelijk zo, hè, die 5-0.
Dat is het, denk ik, ook gewoon. En zeker, dan heb je een week gehad, en we zullen het straks nog even over Zeeman hebben, waarin dat bekend wordt, waarin er toch her en der misschien een beetje klein glimlachje zal zijn geweest om de situatie Alex Kroes.
Denk je?
Grote interviews waarin de rol van Maarten Martens heel positief wordt belicht. Wat op zich ook ergens te begrijpen is.
Ja, nee, maar AZ had het echt weer een beetje op de rit. Ja, want dat was natuurlijk na het ontslag van Pascal Jansen. Die eerste paar wedstrijden we ook niet bepaald om over naar huis te schrijven.
Zeker niet.
En nu, nou ja, het staat weer, denk je dan. En dan, zo'n resultaat uit het niets. En wel een heel mooi resultaat voor Heracles.
Zeker weten, want je praat natuurlijk in eerste instantie over AZ. En dat is denk ik ook wel het verhaal van hoe kunnen zij er zo hard afgaan. Ja. Maar Heracles deed het natuurlijk wel gewoon ontzettend goed. Zowel verdedigend heeft AZ niet echt een... Of aanvallend heeft AZ geen vuist kunnen maken. En dat kwam echt door hoe Heracles stond. En aanvallend werd het gewoon goed gedaan. Goed geprofiteerd van fouten van AZ. Daar zat het vooral in. Ik denk nog iets meer dan in zelf aanvallen opbouwen. Maar dat, daar verdient Heracles echt alle complimenten voor. Zeker met Erwin van der Looy. Die dat echt wel knap heeft opgepakt. Ik zag 2 weken geleden, denk toen Lammers is aangesteld bij VVV.
Ja, ja.
Dat hij zegt van ja, ik denk niet dat ik het minder had gedaan. Nou, ik vind dat je wel een ander Heracles ziet dan onder Lammers.
Zeker. En ik denk dat je van der Looy daar sowieso de credits voor moet geven. Want hij heeft om een of andere reden heeft hij heel erg het stigma dat hij heel saai is. Mm-hmm. Nou, het is niet de meest sprankelende spreker. Maar goed, nee. We hebben hem ook wel eens ik geloof tijdens het EK hier te gast gehad.
Nee,
vond ik het heel interessant. En het is wel gewoon een man die... ja, bijvoorbeeld bij Groningen had hij dat imago ook. Maar hij heeft het daar natuurlijk dan beker gewonnen.
Ja,
nee, hij heeft het supergoed gedaan.
Fans niet echt positief.
Nee, dus hij heeft iets over.
Ik zeg ook niet dat je daarop moet afgaan.
Nou, alleen het is meer het sentiment wat toen bij Groningen kwam. Dat Nijland wilde toen sexy en weet je. En hij heeft gewoon heel goed gedaan. En bij Jong Oranje eigenlijk precies hetzelfde. Heeft hij het ook best goed gedaan. Half finale EK gehaald. Weet je, en er is altijd wat te zeiken over. Maar dat komt echt omdat hij niet hele boeiende tekst heeft. Zeg maar voor het algemene publiek.
Ja. Nou, ik vind het wel grappig van inderdaad dat...
Inhoudelijk wel.
Ja, inhoudelijk heeft hij zeker.
Ja, en dat is natuurlijk een beetje... We zitten hier achter het scherm dan ook nog... Gewoon 2 uur zit iedereen gewoon naar die man te luisteren... Hoe die daarnaar kijkt. En dat is gewoon heel erg interessant. En wat ik wel grappig vind van dat saaie imago... Dat is natuurlijk 100% waar. Een beetje stug wordt er misschien over gesproken. Ja. Maar als je ziet wat hij bij Jong Oranje gedaan heeft... Dat heeft hij echt opgeraapt van...
Dat niet iedereen afmelden toch?
Dat geen speler er meer zin in had.
Nee.
Naar van een groep die daar... Die er gewoon heel erg naar uitkeek. En naar een groep die voor elkaar door het vuur ging. En waar het gewoon leuk was in Zeist.
En ook wel jongens die bij hun club niet zo goed presteerden. Die bij Jong Oranje er wel heel goed uitkwamen.
Ja.
Denk je dat ze in Almelo nu gaan roepen dat ze bijna veilig zijn?
Nee, dat denk ik niet meer.
Weet je dan nog? Seizoen 21-22.
Legendarisch fuck of was dat zeg.
Ja. Ja. Uiteindelijk via de play-offs gedegradeerd.
Ik geloof door resultaten op 5 andere velden of zo. Dat ze er toch nog uit gingen. Iets eigenlijk helemaal niet kon.
Nee, klopt.
Thuis tegen Sparta, dat er daardoor in bleef.
Ja, die 1-3 ja.
Maar, en ik zit even te denken, hoe was die situatie toen met de andere teams zeg maar die daaronder stonden? Want ik denk dat iedereen daar heeft geleerd.
Ja, ik weet niet dat precies zat dichter bij elkaar. Want toen bleek Fortuna er miraculeus in tegen NEC op de laatste speeldag.
Ja, met Sian Fleming nog.
Bal van de lijn toch?
Ik weet even niet meer wie er...
Sparta speelde zich veilig. Met Stijn was dat toen?
Er ging iemand volgens mij ook op de laatste dag rechtstreeks uit. Ja. Die nog niet gedegradeerd was. Kijk, nu heb je er natuurlijk wel echt 2 onderbungelen waarvan iedereen ziet dat voetballend echt zwaar onder de maat is. En ook veel minder dan alles wat daarboven staat. Dus rechtstreeks zie ik niet gebeuren.
Willem II ging er toen rechtstreeks uit.
Ja, Willem II, ja. Ja, thuis tegen Utrecht. Die wonnen nog wel. Maar doordat iedereen eromheen ook won, gingen zij eruit.
Maar daarom, ze gaan het niet meer zeggen. Nee. Alleen nu, als je even naar onderen kijkt, dan is de situatie natuurlijk wel anders. En
hele belangrijke overwinning. Dit zijn echt bonuspunten.
Ja,
ja natuurlijk.
Toch?
Maar, en dan de manier waarop. Ja. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het misschien voor 4 punten deze overwinning geldt. Want je haalt hier natuurlijk super veel vertrouwen uit.
Zou je zeggen dat wij het Erwin van der Looy gunnen? Als je ons hoort?
Tuurlijk. Zeker. En Jess Hoornkamp ook, man.
Ja, mooi.
Ik vind hem zo'n vette spit. Gewoon hij heeft natuurlijk best wel een moeilijk jaar gehad. Waarbij hij dan naar Heracles komt en echt wel wordt gezien als degene die het moet gaan doen. Er was ernstig behoefte aan goals in Almelo. En dan raakt hij natuurlijk zwaar geblesseerd. En dan hoe hij dan nu terugkomt. En als je het nou hebt over aanvalsleiders, zeg maar. Dat zie ik best wel vaak voor me als spelers die in eentje zo'n aanval kunnen dragen van een team dat het niet makkelijk heeft.
Nee.
Dan vind ik hem daar echt een voorbeeld van. En nu zijn het dan strafschoppen natuurlijk die hij maakt.
Wel goed ook eraan.
Maar zijn goals na de winst.
Lekker Leo Oldenburger. Die gewoon ook bij die tweede pingel zegt, dit is echt heel knap hoe hij dat doet.
Hij schiet hard hem in, man.
Ja, maar ook omdat hij die stap zet en dan kijkt. En die tweede keer schiet hij hem in de andere hoek. Overigens, aardig gemiddeld. Hè? 9 goals in 13 duels. Vergelijkbaar gemiddelde met Pavlidis, Gimenez en de Jong. 1 goal per 103 minuten.
Ja, dat is knap. Dat is echt heel knap.
Wat zou het gemiddelde van die Sanko zijn? 88ste minuut invallen.
Goed,
2 keer scoren in 6 minuten.
Mooi. Ja, echt heel mooi. Overigens, we hadden het net al, Marijn Zeeman gaat Robert enorm opvolgen bij AZ. Nou, zitten wij niet heel erg in het wielrennen, gelukkig.
Ja, nee,
heb jij ooit de Tour de France gewonnen?
Zou je kunnen zeggen. Nee, dat
gevolgd.
Touring
La France met Len Koeman en Jean-Paul Rizon. Het staat nog op YouTube.
In de krochten van het internet kan je nog wel wat van vinden.
Zeker.
Maar,
wat was jouw eerste reactie, Marijn Zeeman?
Leuk, interessant. Want het is wel bekend dat hij heel erg... voetbalfan is, voetbalminded, ook AZ-supporter en ook professioneel gezien altijd wel een keer die stap wilde maken. Ik moest zelf denken, ik heb ooit een keer een ochtendje een gastcollege mogen geven op Nijenrode, de universiteit. Met de helaas niet meer onder ons Thijs Legers.
Klopt. Ja.
En dat was het Sports Leadership Program. En er zaten allemaal sportmensen tussen.
Die heb jij geschreven?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar elke week kwam er iemand anders. Die kwam over zijn vakgebied iets wat gerelateerd is aan de sport. Nou, bij mij was dat dan oude en nieuwe media, weet je wel. En zo kregen zij elke keer dus een soort bredere ontwikkeling. En eerst dacht ik van, goh, wat heeft nou een ploegleider aan zo'n bredere ontwikkeling? Je moet je toch vooral met het fietsen bezighouden en zo. Maar er zaten allemaal ook hockeymensen tussen, shorttrackers. En hij was dus toen, dat is denk ik 2016 of 2017, was hij dus al bezig met zichzelf ontwikkelen. Ja, buiten zijn wielercarrière om. En dat vond ik wel heel tof. Dus daar moest ik gelijk aan denken. En ja, ik kan het me ook uit zijn oogpunt, zijn sportieve oogpunt, ook heel goed begrijpen. Want ze hebben afgelopen jaar hebben ze alle drie de grote rondes gewonnen. Zij zijn op dit moment gewoon de te kloppen wielerploeg. Ze vreten alles en iedereen op. En ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van ja, wat is er hier verder nog wat voor te bereiken? Ja. En dan is het voetbal toch nog groter, nog hoger aangeschreven. En als je dat dan bij de club uit, ik geloof zelfs je geboortestad,
ja, dat je ook kan gaan doen. Ja, zag een tweetje voorbij komen in 2011, AZ olé olé olé. Dus echt, ja, AZ supporter.
Dus nee. We krijgen niet die, hij gaat geen aandelen Ajax kopen, zeg
jij. Nou, zeg nog nooit. Maar in 2015 deed hij het samen met, voor mij is dat nu de eigenaar Richard Plugge. En,
dus de Mathieu, algemeen directeur, ja.
Ja, nu toch, is doorgegroeid. Mathieu Heijboer hebben ze een heel plan geschreven. Oké, hoe kunnen wij de beste wielerploeg ter wereld worden?
Is gelukt. Ja.
Ja, maar dus niet alleen op het wielrennen, maar zijn ze dus echt gaan kijken, oké, binnen de gehele organisatie. En wat jij zegt, hij ging dan, weet je, ook kijken naar andere sporten. Hij ging ze verdiepen in andere dingen. Ja, dat is echt zo interessant dat ze echt zijn gaan bouwen. Ik las in een NRC-artikel dat ze deden meerdere hoogtestages per jaar, namen eigen matrassen mee naar de Tour de France. En bietensap hebben ze geïntroduceerd direct voor beter herstel.
Klinkt een beetje zoals wij hier.
Ja.
heb je matras mee hierin?
Tijdrit fietsen zonder lak. Om gewicht te besparen. En dat ze nu bijvoorbeeld voor de Ronde van Vlaanderen was het volgens mij verbeterd. Want Wout van Aert raakt daar valt geblesseerd uit. Maar dat ze door middel van AI hadden ze de hele race al geanalyseerd. Dus wat als bepaalde dingen gebeurden, hoe ze daarop in konden spelen. En het bizarre is dus dat Wout van Aert, een belangrijke renner in die ploeg, die raakt geblesseerd, moet afstappen. En ze zijn super droevig, maar ondertussen wint wel een andere Jumbo-Visma.
Ja, dwars door Vlaanderen was dat, ja.
Ja, ja. Toch? Die wint de race.
Nee, maar dat is het ook. En ze zijn daar gewoon heel innovatief. Je had een paar weken geleden, kwamen ze denken met gigantische helmen. En het zag er niet uit, voor de duidelijkheid. Dus het hele internet, alsof ze van die oude tv's op hun kop hadden. Ja. Maar zij hadden dat allemaal getest. En ze zeggen, ja, we hebben het nog gecheckt bij de UCI, de Internationale Wielenbond. Wij denken dat dit de manier is en om tijdritten, zulke procenten van seconden te winnen.
En hoe graag hij winnen? Uiteindelijk hebben ze alles gewonnen. Maar in 2020 was die Roglic, die verspeelde de voorlaatste etappe.
Ja.
En na afloop heeft hij dus ooit in een interview verteld, Marijn Zeeman,
heeft hem helemaal de tering ingeslagen.
Dat sowieso. Nee, maar hij vergeleek met het overlijden van een dierbare in nederlaag.
Ja. Ja, daar kan ik echt precies niks mee.
Want?
Ja, dat kan iedereen zeggen. En dat slaat nergens op. Dat is iedereen verschillend. Maar goed,
ik denk meer dat het aangeeft hoe obsessief hij hiermee bezig is.
Dat geloof ik.
Dat is meer het punt wat ik aan wilde geven. En dat het nu voor hem natuurlijk wel lastig wordt. Omdat hij bepaalde nu ook nog de strategie voor koersen. Ben benieuwd of hij straks met Maarten Martens, om welke trainer het volgend jaar voor de groep, dat hij ook voor de wedstrijd, ik zou toch met een open rechterkant gaan spelen tegen Ajax.
Maar ik vind dat het interessantste. Want kijk, de standaardvraag die nu gesteld wordt, is het interessant dat AZ weer naar iemand uit een andere sport kijken. Want dat hebben ze pas natuurlijk perfect in het straatje met Toon Gerbrands gedaan, met Robert Eenhoorn gedaan. Ja. En ik denk dat het antwoord daarop ja is. Dat is zeker interessant. Maar ik denk dat het vooral met de persoon te maken heeft. Als je dus kijkt van oké, wat neemt hij concreet uit het wielrennen mee? Nee, misschien niet een strategie of een tactiek, maar wel allerlei processen die daar op de een of andere manier, was dat des toen makkelijker in te passen bij een wielerploeg.
Zeker.
Kan zijn omdat het er minder druk op zit dan voetbal bijvoorbeeld bij een voetbalclub. Kan zijn omdat er mensen zijn, omdat het wielrennen al verder is qua technologie gebruiken. En dat inpassen in een voetbalorganisatie, dat is natuurlijk heel erg interessant. En als dat zijn werkwijze is om daar standaard naartoe te werken, is dat natuurlijk heel erg goed. Dus ik denk altijd van, ja, zoals Van Gaal, die haalde die volleybalcoach erbij. Dat heeft niks te maken met volleybal. Dat heeft te maken met dat
over
die man...
Over de strafschop.
Ja, over die strafschop. Ja. Dat heeft te maken met dat die man data en technieken gebruikt die toevallig ook toepasbaar zijn op voetbal. Dus nee, gaan er wielrenstrategieën bij AZ worden geïmplementeerd? Net als dat Toon Gerbrands dat met volleybal deed of Robert Eenhoorn het baseball.
Dat
nee.
Ze bij een corner allemaal in een soort peloton gaan staan.
Nee, dat is het natuurlijk niet. Maar er wordt wel gekeken naar processen die misschien in een andere sport... Nee, op een totaal ander gebied al verder zijn binnen een organisatie.
Ik denk zeker met de inspanningen die worden gedaan door een wielrenner en hoe er wordt gekeken naar arbeidsrustverhouding, wat daar nog te winnen valt in het voetbal, dat denk ik zeker. Maar het is ook wel, ik denk die wereld veel meer openstaat. Ik weet dat Gareth Southgate in 2018 toen naar de NBA was gegaan, hè, weet je, hoe ze daar dekken en dat soort dingen, dat die corners aan de hand daarvan heeft geschreven. En dat iedereen heel lacherig deed.
Ik moet altijd denken aan de screens in het basketbal. Wat je ook nu in het voetbal toch meer ziet.
Dat is 2018. Hij had screens gezet. Zij scoorden toen volgens mij. Dat je een blok zet voor iemand anders eigenlijk. En in het voetbal is dat lastig. Maar ik zag het afgelopen weekend ook iemand heel slim doen. Moet ik even opkomen. Uit een corner werd er. Toen werd er iemand gewoon neergezet. En die deed eigenlijk niks. Die bewoog niet. Maar zorgde ervoor dat de keeper niet bij kon komen. Ja. En zette dus eigenlijk een blok voor iemand anders. Ja. Overigens, wij kunnen het heel lang over Marijn Zeeman hebben. Alex Pastoor, 3 afleveringen met open vizier. Mm-hmm. Lang met hem daarover gesproken. Absolute luistertip. Is echt super interessant. Want ze gaan echt diep de materie in. Maar hierin, waar we nu naar gaan luisteren, is waarin Marijn Zeeman vertelt over wat hij onder andere heeft geleerd van Erik ten Hag. Zowel langsgegaan bij Ajax als bij Manchester United. En hoe hij ook zelf kritisch kijkt naar de rol van een directeur in een voetbalorganisatie.
Afgelopen winter mocht ik met Erik ten Hag meekijken op een trainingskamp. Ja, dat, er komt gewoon heel veel bij kijken als hoofdcoach van een voetbalclub. En ik denk dat het heel, heel, heel erg belangrijk is om na te denken over een structuur van een voetbalclub. Hoe kunnen wij nou met z'n allen succesvol zijn? Wat betekent dat voor een directeur, voor een technisch directeur, voor een hoofdjeugdopleiding, van een staf? En is het een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal? En daar horen heel veel dingen bij. En als je alles alleen maar op die hoofdtrainer afschuift, ja, dat is... Nou ja, jij zei het eigenlijk volgens mij al eerder. Ja, dat gebeurt vaak door mensen die geen verstand hebben van sport en van teamdynamica of van topsport of alles wat erbij komt. Ja, en dan moet je ook niet verwachten dat het er beter van wordt natuurlijk.
Ja, dus meer hierover. We zullen ook weer de link in de beschrijving of in de... Ik zeg altijd in de beschrijving.
De show notes.
In de show notes. Luister die. Wel mooi. Zijn inspiratiebronnen zijn Johan Cruijff, Louis van Gaal en Rins Michels. En nog een pluspunt. Wat wij gemeen hebben met Marijn Zeeman.
Nee, nu raak je me even kwijt.
Voetbalmanager.
Oh ja?
Ja.
Kijk, dat is tof. Dat is tof.
Dat is wel mooi.
Kan je veel van leren.
Absoluut, zeker. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En ik denk dat ook de keuze die nu gemaakt wordt, want terecht wat je net zei, Eenhoorn en Gerbrands uit een andere sport gekomen zijn, dat AZ dat niet per se heeft gedaan. Maar aan de andere kant ook wel aan het kijken zijn hoe ze het verschil kunnen maken.
Tuurlijk, en ze worden nu heel erg op één hoop gegooid. Hè? Maar ik denk dat Marijn Zeeman wel nog veel meer ervaring heeft dan in ieder geval Eenhoorn toen hij eraan begon. Het is echt een hele gearriveerde naam in de sport natuurlijk.
En die René Nelissen, ik had het gisteren in de FC Afkikken Daily over, is eigenlijk de man die de cultuurbewaker, zat er al in het tijdperk Scheringa. Die heeft ook aangegeven waarom ze voor Marijn Zeeman hebben gekozen. Hij zegt, hij staat bekend als een directeur die innovatief en buiten de gebaande paden durft te denken. En daarna durft te handelen. Nou, precies wat wij net toch een beetje omschreven. Mooi dat wij op één lijn zitten met...
Ik voel me altijd een soort verbonden met René Nelissen.
Ik ook, zeker. Shout-out René Nelissen.
Mis ik nou weer.
Gaan wij door naar de Eredivisie. Genoeg spektakel gisteren in Almelo. Maar dat kan ook gezegd worden in Heerenveen. Dat werd me maar liefst 3-3. Daar zag het er absoluut niet uit in het begin. Ricky van Wolfswinkel. Ik kan daar zo van genieten hoe hij die 0-1 maakt.
Ik geniet
er
sowieso
zoveel in, toch?
Ja, man. Hey, ik heb hem heel hoog zitten. Dat komt natuurlijk al vanuit zijn Utrecht-jaren. Ja. Daarvoor al bij Vitesse. En ik zal nooit vergeten, hij ging toen van Utrecht naar Sporting. En hij had een zomertje getraind bij Sporting, de voorbereiding gedaan. En het was gewoon een hele andere Ricky. Hij was 2 keer zo breed geworden. Ja. Bij Utrecht was het toch altijd een beetje wat ielige spits. Mm-hmm. En was hij ook, het is echt een spits naar hard.
Ja, maar er is natuurlijk, weet je, Gaat hij spelen? Gaat hij niet spelen? Was natuurlijk wel met Oosting natuurlijk.
Links buiten geworden.
Ja, hij wil natuurlijk in de punt. Want dat is, maar die goal gisteren, dat is zoveel kwaliteit. Hè? Hij gaat de diepte in.
Die loopactie is mooi.
Ja, en we overigens ook echt compliment voor Sam Stein met die loopactie. Als je ziet wat voor een sprint hij over 80 meter zet. En daardoor eigenlijk twee verdedigers bij hem trekt. Maar hoe kinderlijk eenvoudig hij Sven van Beek wegzet.
Ja, daar kan ik helaas niks over zeggen.
Oh ja, shout-out naar de trainer. René van Beek, de trainer van Broes Stol is dat nu. De vader van Sven.
Ik vond niet dat Sven er veel aan
kon. De goudse tamtam draait er volle toer hier.
Ja, ik ben zo onafhankelijk, Broes Stol.
Was niet Sven's fout.
Nee, wel van zijn vader of niet?
Ook niet.
Hoe die hem heeft gecoacht.
Goeie trainer. Ja?
Nee, goed. Shout-out René van Beek. Shout-out Sven van Beek. Maar wat het mooie is, hij doet dat eigenlijk vrij eenvoudig, hoe die Sven van Beek uitkomt. Maar dan hoe die hem binnen... Gewoon... quasi nonchalant, gewoon een heel rustige trap. Onbereikbaar voor Mickey van Hart.
Ja, ik vind echt in alles kan ik heel het seizoen en eigenlijk al veel langer genieten van Rick van Wolfswinkel. Want jij noemt het al van, bij Utrecht heeft hij die mooie campagne ook nog meegemaakt. Volgens mij daarna rijd je clubs, hè. Daar word je echt eng van. Sporting is een fantastische club. Ik noem even die voor mij eruit schieten. Norwich heeft het goed gedaan. Was die echt geliefd. Saint Etienne mag ook even genoemd worden. Als je daar de derbies mag meemaken.
Ja, klopt.
Wauw.
Ja, is hij niet geslaagd hoor.
Nee, maar
Betis is natuurlijk ook niet, maar wel bij geweest.
Ja. Basel wel.
Basel
was hij goed.
Hele nare blessure opgelopen.
Ja, zeker. Ja.
Vitesse had een beker geholpen.
Kijk, hij heeft nooit... Ik denk dat hij daadwerkelijk met spelers waar hij mee speelt echt enorme kletsen. Maar het is wel iemand waar wij in Nederland, denk ik, nog wel iets meer respect voor zouden moeten hebben, toch?
Ja, kijk, als je op deze hij heeft voor Nederland B natuurlijk toen gespeeld.
Ja,
Nederland, kijk, Nederland
was dat tegen Oekraïne? Nee, dat was niet letterlijk. Je hebt dat Nederland B ook gehad. Ja.
Dat was tegen Oekraïne, toch?
Ja, dit was niet letterlijk Nederland B, maar wel qua selectie.
Nou, de bakel van 2012 was dit, toch?
Ja, nee.
Eerste interland van Van Gaal.
Ik denk dat het 2010 was zelfs. September of zo, 2010. Dat Bert van Marwijk, die riep toen gewoon allemaal... spelers van net onder de top. Dat was niet dat echte Nederland B, als ik het goed zeg.
Maar hij heeft natuurlijk nooit echt in Oranje kunnen komen. En daar zit hij gewoon net onder. Maar zijn drive, en zeker de laatste jaren weer in Nederland, van dat het echt wel wisselend is. En dat hij in interviews is die altijd gewoon altijd eerlijk, zonder zijn trainer echt af te vallen.
Ja.
Heeft zich aangepast naar linksbuiten. Terwijl als je naar type Ricky van Wolfswinkel kijkt, zeg je centrumspits, niet zo heel veel anders. Misschien als tien zou die echt een soort erbij kunnen komen, maar
ik weet dat ik
spelmaker.
Ik weet dat ik het voor het eerst zag.
Doet het
weet
wel.
Je wel? Dat je denkt van Rick van Wolfswinkel, is die gek geworden?
Maar echt functioneel op linksbuiten en gewoon alles willen doen om te spelen en alles willen doen om te scoren. En daarnaast de persoonlijkheid die hij is. Ik bedoel, alle filmpjes die je ziet bij Twente achter de schermen, als er gekut wordt, dan is hij er altijd bij om vooral Robin Prupper in de zeik te nemen. Ja, ik vind hem echt een hele grote spelerman. Echt,
ja, het is natuurlijk een beetje... Hij heeft een relatief gekke carrière in die zin... dat hij wel een heel mooi buitenlands avontuur heeft gehad. Lang ook. Maar hij heeft in Nederland nooit voor de top 3 gespeeld. Nee. En dat zie je niet heel vaak. Hij heeft natuurlijk bij Vitesse gezeten, bij Utrecht, bij Twente. Allemaal clubs daar
heel
omheen.
Vaak genoemd bij Feyenoord.
Ja, zeker. En ook wel echt met die clubs... altijd in hun goede jaren daar geweest hebben. Utrecht toen ze echt heel goed waren. Bij Twente is natuurlijk heel goed nu. Vitesse waren ze destijds ook wel heel goed. Europees voetbal gehaald. Dus, maar hij heeft nooit die stap gemaakt. Gek eigenlijk.
Je moet het ook kunnen hoor. Als je eerst gepasseerd wordt voor Ugalde. En dat dan Boadou wordt gehaald. Er spreekt niet uit van... Kijk, Boadou werd natuurlijk gehaald van... Oké, we moeten twee goede spitsen hebben. Maar Boadou is dan net iets te goed, zeg maar... om te voelen van... Oké, ik ben nu eerst spits nu Ugalde weg is... En het lijkt wel alsof het hem niet iets doet. Terwijl hij in interviews zegt dat het hem wel wat doet. En dat hij heel graag wil spelen. Maar het doet hem niks in de zin van dat hij zijn kopje laat hangen of gaat kloten.
Hij lijkt ook iemand met echt een vrij klein ego. Maar ik vond het wel mooi met Kwakwan. Heb je dat gezien?
Nee.
Ja, dat is mooi. Dat hij zei, ja, je bent nogal snel. Het keek zo, nog snel. Ik zal je even die test opsturen, vriend. Ja, nee, het is echt mooi. Weet je,
dat hij wel snel...
Ja, wel zeker. Ja, dat zie je ook. Je ziet het ook gewoon. En hij oogt zo fit.
Is gewoon heel
zeker.
Zeker. Overigens, Oekraïne 2010. En er speelde ook nog een keer onder Van Gaal in 2013. Dat was die trip naar Azië toen.
Oh, Indonesië en Japan of zo.
Ik heb die gekeken van in Blanes. Of Lorette Mar, denk ik.
Weet je daar nog wat van?
Ja, die wedstrijd. Miquel Nelom.
Jens Toornstra.
Nelom. Jens en dat Van Gaal enorme ruzie kreeg met de pers toen. Dat stond een fantastisch verhaal van Michel van Egmond in de voetbal.
Even nog die penalty momenten gisteren.
Ja.
Twee keer penalty?
Vind ik wel.
Ja, ik ook.
Ja, nee, zeker. Ja, kijk, het ding is, als je daarna gaat kijken met Heijen, dan is dit gewoon een penalty.
Ja, natuurlijk.
Dat is het hele ding. Dus ja, ik snap dat je hem in eerste instantie misschien niet geeft. Eens. Maar als je dan gaat kijken, hoe kan je hem dan niet geven?
Als dit zo in beeld komt, dan kan je er niet omheen.
Ik vond het interview met Prupper trouwens wel mooi. Dus ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen van... Ja, als je zo reageert, ben je geen winnaar. Maar de nuchterheid, en dat deed hij ook al bij PSV uit. Toen er natuurlijk ook best wel wat op de arbitrage aan te merken was. Shout-out Joey Coy. Maar dat hij gelijk zei van... Ja, ik doe dit ook 100 keer per wedstrijd. Maar het is er wel één. Ja. En ja, die andere ja, gaat gewoon langs mijn hand. Dus dan weet je dat je me... Je hoort daar niet die hand. Goeie dus is de penalty.
Echt, ja, is echt ja, wow. Toch? Ja. Sowieso Twente gewoon echt leuke gast in die
set. Hey, maar even, kijk, Twente wint dan niet. Ja. Maar door het verlies van AZ natuurlijk fantastische zaken. En dat seizoen van Twente mag echt niet onderbelicht worden. Nee. Het is echt fucking krap met de
maar
nieuwe trainer.
Maar het enige... Wow. Ja,
het is
wel,
gewoon leuk om naar te kijken.
Nee, Oosting, echt knap. Man. Echt, meen ik serieus. Maar dan
maar
wel,
Twente staat derde met dikke voorsprong
maar
op AZ.
Het jammer is gewoon dat als je gisteren wel gewoon wint, dan is het klaar. Dan heb je plek 3 binnen. Ja. Dan is het nog 7 punten.
Volgens model van Wouter Boerkamp was het dan klaar geweest.
Ja. Nee, maar ze hebben ook gewoon spelers waar we te weinig over hebben. Prupper is er denk ik één van, maar Prupper en Hilgers, dat is gewoon echt een heel goed centrum, weet je wel. Ja, Brenet, het is jammer dat hij nu weg is. Gijs Smal natuurlijk, die Keulo. Ja. Ook goede speler.
Sadilek voor dit niveau is het ook gewoon echt een hele
man. En ook de invallers. Kijk, Daan Rots, moeten we het ook over hebben. Heerlijke goal gisteren. Zo.
Ja. En was ook geen vertrouwen in, hè?
En ze werken zich allemaal helemaal de pleuris voor elkaar.
Maar dat is, ik denk dat ja... Het is lastig om... Maar de kracht van Oosting is gewoon... En dan doen we veel te... We geven hem te weinig geld. Gewoon echt... De basis is gewoon heel goed. Er wordt altijd geleverd. Je kan bijna geen wedstrijd van Twente dit jaar opnoemen... waar ze door de ondergrens zijn gezakt. Maar er is gewoon echt een goede basis in die groep.
Maar
nuchtere gasten erin die... Weet je,
er is rust. En dat
ja, mag je dan de club ook niet eens compliment geven? Want ze hebben Twente keihard aangepakt... en volledig terecht natuurlijk... in het tijdperk van Munsterman en na degradatie... waarbij het gewoon door heel veel mensen Twente gewoon gegund werd door de manier waarop het was gegaan. Maar dat het...
Gingen ze wel de wijk in, hè, onder Joop?
Zeker, ja. dat is waar. Maar dat het en nu al zo lange tijd, ook op bestuurlijk niveau, met een wisseling van een trainer, want Ron Jans was succesvol. Ja. Nou ja, daarna werd Oosting gehaald, waar een hele goede, wat iedereen een hele goede keus vond. Maar je moet het maar wel stabiel houden na zo'n topprestatie
en
onder Jans.
We hebben er een vriend bij.
Dat is
bij
lekker.
Twente.
Zijn er toch al 3 nu.
Weet je het toch? Toen we bij RKC waren, wie naar ons toe kwam. En dat was wel schitterend. De algemeen directeur van FC Twente. Dominique Scholten.
Oh, ja, ja.
Die was heel hij heeft een connectie bij RKC, volgens mij. Mensen uit personeel. En wij stonden daar niet nuchter in de business. Ja. En toen hebben we een tijdje met hem zitten praten. Maar als je het zegt over beleid. Je maakt iemand van 35, maak je algemeen directeur van nu de nummer 3 van Nederland.
Ja.
Dat is ook een visie van de mensen die erboven zitten van de RVC. Om hem dan aan te stellen.
Ja, kwaliteitsleidend.
Dus niets dan lof voor onze vrienden uit Enschede op dit moment. Maar...
En Heerenveen speelt gewoon 3-3 tegen een heel goed Twente.
Is ook zo.
Met
maar het was gisteravond natuurlijk. We hebben lof voor Twente. Maar alle toetsen en bellen gaan er nu uit voor MOB.
Mark van der Maro.
Mark van der Maro.
Hey, jij was in het stadion.
Ja, dat was geweldig, man. En kijk, ik ben natuurlijk Utrechter. Dus ik kan nu de hele loftrompet spelen. Maar... De clubvoetbal is uitstervend. En wat we
is
nu
dat
zeggen.
Zo?
Ja, tuurlijk.
Nou, we noemen ze nog mensen dan. Bram van Polen.
Ja, dat viel gisteren natuurlijk vervelend uit. Ja. Maar daar kan je hetzelfde verhaal over vertellen. Het is gewoon als supporter is het zo leuk om een hele reis af te leggen met één speler. Weet je wel? Toen
was je nog niet geboren, toch, toen hij debuteerde?
Nee, sterker nog. Ik was 18 en ik werkte bij de club.
Dus, in de fanshop?
Ja. Dus ik ken hem ook echt al uit die tijd. En ja, hij is hier ook regelmatig te gast Zeker, geweest. Man. En het is iemand die nooit klaagt. Ook niet over zijn speelminuten. Ook niet als er misschien een mooie transfer door de neus wordt geboord. En je ziet eigenlijk... Het hele verhaal wordt verteld door de blik van Sam Lammers gisteren na die 1-0. Die draait zich om. Naar Van der Marel. Ja. Die heeft nog geen minuut met die jongen gespeeld verder. Zit pas 2 maanden bij de club. En die weet dus hoe belangrijk zo'n Mark van der Marel... en hoe goed hij in de groep ligt.
Maar denk jij niet dat ook juist... zijn rol, dat Sam Lammers komt hier. Nou, heeft echt wel een paar verkeerde keuzes gemaakt de afgelopen jaren met waar hij speelde, niet gelukkig en dat soort dingen.
Ja.
Dat juist zo'n Mark van der Maro, misschien, ik weet niet, naast hem zit, maar weet je, even gaan kaarten, beetje ouwe hoeren, Jens Toornstra, weet je, dat soort gasten voor 100%. Zo'n Sam Lammers echt werelds is.
Dat geloof ik direct. En, ja. Dat hij dan ook van voetballend gisteren nog van waarde is. Dat is hartstikke leuk. Maar je moet natuurlijk het grotere plaatje zien. Want op het moment dat hij begint te warmlopen... gaat de hele Bunningside los. Dat was een paar weken geleden ook al. Ja, hij komt er dan niet in. En nu dat het dan zo uitpakt, want die eerste helft was echt niet om aan te gluren. Vanuit welk perspectief je ook kijkt. En dat het in de tweede helft dan nog 5-1 wordt. Ja, tikje geflatteerd ook wel. Maar ja, Liedberg die gaat in één keer scoren als linksbuiten. Dan moet het ook niet veel gekker worden. Dus nee, het was heel leuk. Maar het was natuurlijk de avond van Mark van der Maro. Ook dat die snelle ingooi waar die goal uitkomt.
Ja. Maar het is mooi dat zoiets ontstaat, toch? Want ja. Ik bedoel, het was natuurlijk echt zijn avond. Maar we moeten nog wel gewoon 6 wedstrijden. Waarin het natuurlijk helemaal niet uitsluit is dat hij nog gewoon aan bod gaat komen. Hij heeft natuurlijk heel weinig gespeeld sinds eind november, volgens mij. Maar het kan nog heel veel.
Hij heeft sinds half oktober 1 keer gespeeld.
Ja. Ja. En dat het dan zo ontstaat, zeg maar. Hij ging ook wel als een jacko te keer. Want voordat hij die voorzet geeft, die naar de tweede paal, klapt hij echt 3 duels in. Waarna hij nog half.
Maar het was nodig, want de eerste helft was niet goed.
Nee, zeker niet. Hij wisselde ook niet voor niks 3 keer in de rust, Ron Jans. Ja. Dat is ook wel een signaal natuurlijk. Ja.
Maar probeer, kijk, want we kunnen het hebben. Het was een fantastische tweede helft, want er gebeurde zoveel. Maar probeer even te duiden hoe je over 10 jaar over Mark van der Maro wordt gesproken, zeg, bij Utrecht.
Nou ja, het is een bijzonder fenomeen. Want hij is zal niet in geschiedenis ingaan als een van de grootste spelers van Utrecht ooit. Maar het is er wel een op wie je altijd kan rekenen. En ook iemand die zich in verschillende selecties altijd staande heeft weten te houden. Kijk, nu is het wel echt einde verhaal. Mm. Hij heeft andere spelers voor zich die de voorkeur krijgen. En ik denk ook wel terecht. Maar het is wel iemand die al sinds die tijd met Ricky van Wolfswinkel, waar we het net over hadden, loopt hij al mee. Ik denk dat hij de boeken ingaat als een soort Jean-Paul de Jong. Weet je, wat natuurlijk ook nooit de beste speler is gehad die we in Utrecht hebben gehad. Maar wel eentje die heel erg van de volksaard ook belichaamde. Ja. Mouwen opstropen en altijd vechten voor de club. En wat ik het toffe vind aan Mark van der Marel is dat hij heeft rechtsback gestaan. Hij heeft in het centrum gestaan. Hij heeft linksback gestaan. Ja, en zeker, altijd zonder klagen en ook nooit echt door de mand gevallen. Ja. En Kenneth Perez heeft er wel eens smalend over gezegd van ja, met Mark van der Marel in de ploeg ga je de top 3 niet aanvallen. Nee, maar je gaat met Mark van der Marel ook niet degraderen.
Nee, ja, met Mark van der Marel in je selectie kan je misschien wel meer bereiken dan zonder hem in je selectie.
Nou, hij heeft zijn waarde, ja, absoluut.
En ik ben wel benieuwd van, hij stopt natuurlijk na dit jaar van, is er daarna, want jij zegt hij belichaamt het ook een beetje, de club FC Utrecht. Mm-hmm. Van volgend jaar heb je hem niet meer. Valt er een gat? Of valt dat in jouw ogen wel mee als supporter?
Dat is van de buitenkant moeilijk te zeggen. Want op het veld zie je hem natuurlijk amper. Had geloof ik in de Galgenwaard zelfs al een jaar niet gespeeld bijna. Dus dat is moeilijk te zeggen. Kijk, ik denk wel dat Utrecht meer ervaren jongens heeft in de groep die ook zo'n rol kunnen spelen. Dan kijk je naar, moet je natuurlijk wel even kijken waar ze allemaal blijven. Van der Horen, Jens Toornstra. Hij is niet de enige, Nick Viergever. Hij is niet de enige ervaren rot in de selectie. Maar goed, ja, het is wel een speler die weet wat de club voor mensen betekent. Maar goed, dat weet Mike van der Horen ook, want die komt ook uit de opleiding. Ja.
Als ik gewoon naar die 3 namen dan kijk, dan denk ik van Mark van der Maro, is dat nog wel, is dat meer nog?
Tuurlijk, omdat hij nooit weg is geweest.
Ja. En zijn bijnaam.
Ja, MOB. Ja, dat komt
Mark over bitches. Geld is niet belangrijker dan vrouwen, maar Mark van der Maro wel.
Die legendarische voetbal-tv-filmpjes, hè? Dat is echt internetgoud.
Dat is
fantastisch. Daar komt het allemaal vandaan. Ja. Ja, geweldig.
En je had 1 keer per jaar voor mij het Utrechtse koor krijgt dan kaarten.
Ja.
En hij heeft daar ooit een filmpje voor opgenomen. Hij is een levende legende in Utrecht bij het koor.
Ze waren er gisteren ook weer.
Ja, dit is echt zo.
En in het verleden hadden ze dan ook allemaal Mark van der Maro maskertjes. En dan elke keer als hij de bal kreeg, werd dat hele vak van het koor werd gek.
Ja. Kunnen we dat nog laten zien?
Ja, dat moeten we wel even zoeken. Ja.
Ik weet niet of we daar beelden van zijn.
Maar jawel, als we dat kunnen vinden. En er is dus ook zo'n mooi filmpje op internet over zijn status. Er is ooit een Utrecht supporter bij Miljoenenjacht. En dan moet je van die kistjes kiezen. Hij kiest nummer 2. En dan zegt Linda de Mol, jou zo, ja, nummer 2, Mark van der Maro.
Ja, dat is
een
legend.
En dan zegt zij, wie?
En de legendarische quote, dat ze zegt, hè, ben je van Utrecht? Maar je bent toch Amsterdammer? Nee, ik woon er. Ik ben geen Amsterdammer, ik woon er. Dat vond ik ook wel een hele fijne nuance. Ja, maar je moet niet vergeten, want dat is wel echt iets. Iedereen die de afgelopen 15 jaar bij Utrecht heeft gespeeld, vraag het Bart Vriends. Die is ook altijd enthousiast over hem. Iedereen, Nederlandse jongens, buitenlandse jongens, die onderschrijft wat een goede gozer hij is en wat een fijne hij er is om bij te hebben in de groep. Dus in dat opzicht zal hij zeker gemist worden. Maar er zijn wel meer jongens die een rol kunnen
worden
spelen.
We oud? Wel,
ja.
Nee, maar gisteren natuurlijk een hommage aan Bram van Polen. Nu hebben we het echt over Mark van der Maal. Het is wel een afsluiting van het is ook een afsluiting van een soort eredivisie periode voor jezelf.
Tuurlijk.
Hij was die constante factor.
Ga jij nu ook je afscheid aankondigen?
Nee, maar je snapt toch wat ik bedoel.
Dat had je 15 jaar geleden ook toen Patrick Pothuizen stopte. Dat was ook weer dat was een bepaalde generatie.
Ik denk meer omdat Mark van der Maanen, die kwam natuurlijk heel geregeld bij ons. We hebben hem in allerlei shows gehad. Weet je, je leert zo'n persoon ook op een andere manier kennen. Hij was de eeuwige vrijgezel in Amsterdam. Nu een fantastisch gezin. Weet je, dat is...
Beetje zoals jij.
Hij stuurt dan echt een berichtje. Word je vader, dat vind ik zo mooi voor je. Gefeliciteerd.
En ook geen prototype voetballer. Hè? In zekere zin dat hij wel eens vertelde dat toen hij een vriendin had, dat hij het helemaal niet gek vond dat zij gewoon af en toe niet kwam kijken.
Zeker.
Dat er ook niet altijd mee met haar naar de werk. Nee. Weet je wel,
dat was die quote. Dat is zo goed.
En zijn vriendin dacht er net zo van, ik vind jou een hele leuke jongen, maar ik ga niet elke zondag bij jouw werk kijken.
Dat
weet
is
je?
Zo goed dat hij dat zei. Ja, maar ik ga toch ook niet mee met haar werken. Goed, genoeg positieve geluiden. Laten we het over Ajax hebben.
Vanavond.
Jeetje, Mina. Ja.
Ajax, go ahead.
Is er nou bij jullie gisteren in het stadion ook het gesprek van de dag?
Nee.
Nee?
Nee.
Maar er is wel een leedvermaak, toch? Zeker bij Utrecht.
Ik denk dat heel veel supporters verenigt wel een beetje. Maar dat je vooral, wat bij mij overheerst, is niet het leedvermaak. Want ik heb hier, het zal het zijn, 3 weken geleden had hij net dat interview gezeten. Toen zat ik op dezezelfde bank en toen waren we best wel positief over.
Ja.
Maar meer dat je denkt van jeetje, dat je door zoiets stoms struikelt. Ja. Maar goed, tegelijk vond ik de reconstructie van het AD ook wel weer heel interessant. Waar toch ook wel uit blijkt dat hij niet alleen maar vrienden had binnen de club.
Nee, kijk. Toen hij dat hele verhaal over Michelin-Tat.
Ja.
Ja, de mensen die Michelin-Tat hebben goedgekeurd, die zitten er nog in de RVC.
Ja.
Goed, nog heel even kort over, want er is al heel veel gezegd en gedaan. Van het Schip heeft nu ook gereageerd bij Ajax TV. Het sloeg als een bom in bij de spelers. Marijn Beuker had wel een aantal bepaalde spelers vooraf al ingelegd. En iedereen dacht niet weer, het zal toch niet.
Geloof jij dat?
Dat hij mensen heeft ingelicht?
Nee, dat het inslaat als een bom. Ik geloof niet dat voetballers, zeker de buitenlandse jongens niet.
Het is meer, denk ik, dat er best wel veel keuzes gemaakt moet worden voor het komende seizoen. Wie staat er voor de groep? Wie wordt de technisch directeur? Hij zou allebei gaan doen.
Ja, ja, ja.
Hij was bepalend voor de nieuwe trainer. Ik kan me best voorstellen dat je denkt, jee. Godskeleer, hoeveel wedstrijden moeten we nog? 8. Oké, uitzingen die hap. Ja. Volgend seizoen.
En vooral nu, de Nederlandse jongens.
En nu, Bergwijn, Berghuis geloof ik het direct bij.
Ja, dat zijn wel bepalende spelers.
Maar ik geloof niet dat Borna Sosa nou heel slecht slaapt op het feit dat Alex Kroes... Hoe de fuck is Alex Kroes?
Ik denk dat Michelin-Tat nu weer terugkomt.
Ik heb het idee dat Sosa zich sowieso nooit ergens heel druk om maakt.
Man zonder emotie.
Ja, gewoon lekker voetballen.
Ja. Overigens wel nog, van de week kwam het al buiten dat... ook een bizar verhaal, dat Alex Kroes tijdens de AZ-periode al aandelen heeft gekocht. Heeft daarmee de regels van de KNVB geschonden. De KNVB heeft het nu voorgelegd aan de licentiecommissie. En AZ zal als licentiehouder ook opheldering moeten geven.
Ja, ik kan me dan wel voorstellen dat als hij ze al had voordat hij bij AZ kwam, dat misschien nog een andere situatie...
Hij heeft ze tijdens de periode
bijgekocht. Dat is gewoon heel lelijk. Want dat hij... ik vond het juist wel heel leuk dat hij in dat openingsinterview zei... Van bij AZ wist iedereen dat ik voor Ajax was. En jullie weten dat ook, want we kennen bij verschillende clubs kennen we mensen. Mm. We weten gewoon dat er ook bij Ajax op kantoor mensen werken die voor een andere club zijn.
Zeker.
Zelfs bij Feyenoord, ook bij Utrecht. Dat gebeurt in een professionele carrière. Moet je ook niet zo kinderachtig over doen. Maar dat jij je op het moment dat je bij club 1 actief bent, actief bezig bent met hoe de tegenstander, eigenlijk een letterlijke tegenstander van jou... het doet. En dat je er eigenlijk ook belang bij hebt zelfs.
Dat
want dat
doen.
Is letterlijk hoe het zit. Mm-hmm. Dat het goed gaat met ze. Ja, dat is bizar. Ja. Ja.
Laten we wel iets...
Is vanavond de Alex Kroes derby? Zouden we dat zo kunnen doen?
Dat hadden we wel kunnen zijn.
Het is wel
zeker.
Iconisch dat die wedstrijd dan nu is toch?
Ja, hoe het wel gelijk speelt. We zeggen, heeft het directe impact op mensen? Nou, Berghuis bijvoorbeeld. Ja. Guido Albers heeft aangegeven dat ze... zijn zaak waarnemen. Dat hij graag wil verlengen. Dat ligt nu stil. Want zij hebben de eerste gesprekken gehad met Marijn Beuker en Kelvin de Lang. Alleen, hoe nu verder? Het is niet het hoofdprioriteit voor Ajax.
Nee, kijk, het ging natuurlijk over dat Kroes wel positief was over Berghuis. En dat hij zeker aanstal te maken maakte om met Berghuis te gaan verlengen. En nu is het dan volgens mij wel Guido Albers die er even wat druk op legt van... We zouden gaan verlengen met Berghuis. En de geruchten rondom Besiktas, wat allemaal speelde in de winterstop. Ja, volgens mij...
Zaakwaarnemers praten nooit zonder belang. Hè?
Volgens mij was dat helemaal niet aan de orde. Maar nu zal het voor Kelvin de Lang en... wie is die ander nou? Ik ben even naam kwijt.
Marijn Beuker.
Ja. Wordt het wel echt heel zwaar met alle workload die erop komt
maar
te liggen.
Het is wel schitterend. Dus dat is gewoon zaakwaarnemers. Dat als er een nieuwe baas komt. Ik heb met de vorige baas had ik een afspraak. 10% loonsverhoging.
Hij gooit het nu even. Dat is misschien... Nee, maar niet zo'n concrete afspraak. Maar hij had misschien wel van... we gaan snel zitten. En nu denkt hij van... dat zou wel eens los kunnen lopen. Laat ik het in ieder geval even zorgen dat naar buiten toe ook duidelijk was dat we zouden gaan zitten.
Ja, tuurlijk. Daar is hij wel in ieder geval goed in. Maar goed, zonder Berghuis vanavond is nog geblesseerd. Natuurlijk.
Is elke keer langer geblesseerd.
Ja, man. Maar het wordt inderdaad de Alex Kroes derby tegen een ploeg die het fantastisch doet natuurlijk. René Haken. Wel mooi trouwens over René Haken is dat Frans van Zeumeren daar heel eerlijk in is over geweest over de beslissers. Dat als hij terugdacht over
in
René
de beslissers.
Haken. Ja, in de beslissers in de podcast.
Heeft hij over gezegd. De beslissers.
Nee, heeft hij gezegd dus dat hij daar heel veel te snel heeft gehandeld. En nu vind ik dan wel mooi dat René Haken dan nu echt weer laat zien wat voor een goede trainer die is.
Ja.
En... Hij stond er niet goed op bij jullie in Utrecht, dat weet ik. Maar...
ik denk dat hij gewoon meer qua persoonlijkheid niet helemaal bij de club paste. Maar dat is denk ik van ondergeschikt belang aan iemand zijn capaciteit op het trainingsveld.
Ja. Ja.
Maar wat we hem moeten nageven is dat hij van Go Ahead een hele leuke ploeg heeft gemaakt. Ik denk dat we ook de scouting en de loftrompet toe moeten steken. Ja. Want ze halen die Edwards van Djurgården, die Willemsson halen ze van Bate Borisov. Ja. En die andere Edwards halen ze van Stabæk. Nou ja.
Paltje Bosveld doet het lekker hoor. Hey.
Ja, dan zit je gewoon best wel goed.
Ook Alex Kroes mag daar nog wat credits voor krijgen, toch?
Is dat nu nog?
Met Willemsson?
Dat weet ik niet. Maar als jij het zegt, bij deze.
Had hij die aandelen toen ook al?
Weet ik niet.
Maar wel interessant. Eerder dit seizoen 2-3 natuurlijk in de Alkmaar Hout.
Met die Ramai, die was zo goed toen.
Jullie zeggen ook gewoon niks. Hè?
In de Adelaarshorst.
Nee, maar jij lult. Als we elke fout van jou moeten gaan verbeteren, dan duurt die podcast 2,5
uur. Vind ik leuk. Toen Go Eagles heel veel energie in die wedstrijd en dat soort dingen. En Haken ziet vanavond ook kansen tegen Ajax. Ik ben benieuwd of ze het ook aandurven om dat nu te gaan doen.
Ik vond ze tegen PSV 2-3 weken geleden ook wel aardig voor de dag komen. Ik heb die wedstrijd 90 minuten zitten kijken.
Ja.
En toen de eerste 10 minuten hadden ze het heel zwaar. Ja. Maar uiteindelijk kwamen ze toch nog best wel heel dichtbij bij een punt. Het was echt leuk om naar te kijken.
Ja, man.
Sowieso vind ik Go Ahead thuis altijd leuk. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd wat ze vanavond in de arena kunnen. Ja. Want
in de omschakeling veel kansen krijgen. Dat zegt hij hier. Als je elke wedstrijd ziet van Ajax, dat is ook gewoon waar het pijnpunt... Laat ik zeggen, het grootste pijn misschien op dit moment ligt.
Eens.
Ja,
eens,
zeker.
Eens.
Gaan ze minimaal een puntje halen vanavond, denk je?
Maximaal een puntje.
Ik denk dat Ajax toch gewoon wint.
Ja, Ajax of gelijkspel, denk ik.
Okay. Sowieso echt bomvolle avond. Het is Volendam Feyenoord, RKC Almere City. Liverpool tegen Sheffield United en Chelsea Man United.
Ja. Keuzes.
Ja,
keuzes,
zeker. Keuzes. Meerdere schermpjes, toch?
Is dat Premier League of League Cup?
Premier League, zeg ik aan mijn
hoofd. Mooi. Ja.
En Wouter Boerkamp schreeuwt niet over de redactie, dus dan zou ik het wel goed hebben.
Ja. Feyenoord Volendam was vorige keer een gekke wedstrijd, hoor. Dat was toen de eerste wedstrijd van dinsdag.
Oh ja.
Toen Feyenoord in de laatste minuten dat Paixão nog scoorde toen de keeper mee was. En dat Gimenez toen in de 89e minuut of zo
die 2-1
maakte.
Klopt, dat was ik alweer vergeten. Inderdaad.
Ja, en RKC, Almere, dat wordt een hele belangrijke wedstrijd.
Zeker weten.
Dus op dit moment staat Almere, even kijken, 8 punten voor. Dus dat kan teruggebracht worden naar 5. En sowieso kan RKC een goede stap doen door een gaatje te slaan met Excelsior onder hun.
Ja man, het is toch wel leuk hè, dat we die titelstrijd die best wel uitgespeeld is.
Zeker.
Al een hele lange tijd. Dat er daarnaast nog best wel heel veel leuke dingen kunnen gaan gebeuren. Zowel in de playoffs Europa als playoffs naar beneden. En dat we straks met Twente ook gewoon een ploeg hebben die mee mag gaan doen voor een hoger Europees niveau.
Ja.
Dat is toch wel heel vet dat die Eredivisie spannend blijft. En na zo'n
kwalificatie
avond,
Champions League doen.
Ja, na zo'n avond kunnen we sowieso alleen maar lovend zijn over de Eredivisie, toch?
Zo is het. Jean-Paul Rizon, dankjewel. Het was even een throwback naar...
Trip down memory lane.
2016. Ja, Broes Stol, je zit er nog steeds.
Alles beter.
Nee, dat is niet waar.
Vind ik wel.
Jouw baard is beter dan vroeger.
Ja, dat is zeker waar. Ja.
Zeker. Jullie allemaal bedankt voor het kijken dan wel. Luisteren, morgen zijn we er gewoon weer. Blikken we terug op waarschijnlijk een waanzinnige voetbalavond. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken en tot morgen.